Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen weer bij jullie mag zijn. Het is heerlijk om zo met elkaar de Heere God te mogen loven en prijzen door die prachtige liederen. En ik wilde vanmorgen zo met u stilstaan bij het denken aan de Heere God, ons gedachtenleven. Ik dacht, nou, als er iets gebeurd is, dan is het wel zo dat onze gedachten al helemaal op de Heere gericht zijn. En dat is ook de bedoeling natuurlijk, dat we hier niet zijn om over elkaar na te denken of ja, wat dan ook, vult u maar in. Maar dat we echt denken aan de Heer Jezus Christus en onze Vader die voor ons zorgt. Ik wil met jullie lezen uit Psalm 77. Voordat ik begin te lezen met Psalm 77, dat hoeft u dan niet op te zoeken, lees ik eerst een vers uit 2 Timotheus 3, vers 16. Makkelijk te onthouden, 2 Timotheus 3, vers 16. En er staat in de Statenvertaling: al de schrift is van God ingegeven. En is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. En dan Psalm 77. Voor de koorleider op Jedutun, de psalm van Asaf. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God, opdat hij zijn oor tot mij neige. Ten dagen mijner benauwdheid zoek ik de Heere. Des nachts is mijn hand uitgestrekt en zij wordt niet moe. Mijn ziel weigert zich te laten troosten. Denk ik aan God, dan kreun ik. Pijns ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open. Ik ben onrustig en kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds, de jaren van weleer. Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel. Ik pijns in mijn hart en mijn geest vorst na. Zal de Heere dan voor altoos verstoten en niet meer goedgunstig zijn? Neemt zijn goede tierenheid voor immer een einde? Houd de belofte op van geslacht tot geslacht. Vergeet God genadig te zijn? Of sluit hij zijn barmhartigheid in toorn toe? Daarom zeg ik, dit krenkt mij, dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. Gij hebt onder de wolken uw macht doen kennen. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost. De zonen van Jacob en Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij sidderden. Zelfs de diepten beefden. De wolken goten water uit. Het zwerk deed de donder horen. Ook vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van uw donder rolde voort. De bliksemen verlichten de wereld. De aarde sidderden en beefde. Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En dan lees ik nog één vers uit Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gelukkig zij die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Psalm 77. Ik heb bewust gelezen ook die tekst uit 2 Timotheüs 3 vers 16... dat al de schrift, de hele schrift, het Oude, het Nieuwe Testament, alle 66 boeken, dat die door God geademd zijn, gegeven zijn, door zijn geest geïnspireerd zijn. Het woord van God. En daar valt ook Psalm 77 onder en ook deze psalm met zijn onderwerp. Het onderwerp, u hebt het misschien wel opgemerkt, ja, dat gaat over het denken, over het herdenken, maar ook over hoe een mens kan denken. Het was zo dat ik vorige week in de auto zat en toen hoorde ik op de radio dat 21 januari al lange tijd een dag is waarvan men zegt dat dat de meest deprimerende dag van het jaar is. Ik weet niet of iemand het ook gehoord heeft. Ik dacht, je zou op die dag jarig zijn. Of het zou je trouwdag zijn, mensen, lieve, dan elk jaar. Maar ik weet niet waar dat onderzoek op gebaseerd is, maar het schijnt dat dan heel veel mensen op de 21ste hulp zoeken bij psychiaters en hulpverleners enzovoort enzovoort. Het loopt dan storm. Of het zo is, ik weet het niet. Maar ik dacht, ja, dat heeft natuurlijk wel alles te maken met denken, gedachten. En ik wil me de vraag stellen vanmorgen en ook aan u stellen. Wat zijn de gedachten die op dit moment, of die gisteren of vannacht, of in de afgelopen tijd, wat u het meest overheerst? Welke gedachten overheersen het meest in uw leven? Wat is het denkpatroon van uw en van mijn leven? Het is zo dat de Bijbel ons leert dat niet alleen wat wij zeggen of niet alleen wat wij doen, zelfs niet alleen dat als wij bijvoorbeeld zitten of als wij op weg zijn of als het om ons hart gaat, waarvan Psalm 139 zegt: O Heere, Gij doorgrondt en kent mijn hart. Nou wordt daar iets gezegd van God dat Hij alles weet. Dat Hij ons hart volkomen doorgrondt. En dat er dan ook staat dat Hij weet van ons zitten en van ons gaan. Dat Hij alles weet. Met al onze wegen is Hij vertrouwd. Er is niets voor Hem verborgen. Maar dan staat er ook: Gij verstaat van verre mijn gedachten. God is ook op de hoogte van dat wat wij denken en waar ons denken op dit moment misschien wel het meest mee bezig is. Gedachten. Welke gedachten overheersen op dit moment ons leven? Zijn dat gedachten van voldoening? Dat je zegt van ja, ik heb echt een voldaan gevoel en ik ben zo blij omdat ik over die dingen na kan denken en dat geeft mij geweldig veel voldoening en dat houdt me al dagen bezig. Zijn het gedachten van blijdschap? Hebt u een blij hart? Hebt u een opgeruimde geest? Bent u blij? Zijn het gedachten van tevredenheid? Niet steeds meer dat jachtige gevoel hebben van meer te willen hebben, maar tevreden te zijn met dat wat je hebt ontvangen van de Heere. Zijn het gedachten van dankbaarheid? Zijn het gedachten misschien van, en dat is wat anders, van teleurstelling? Omdat iets wat je wilde doen, dat niet door kon gaan, dat je tegengehouden werd. Een besluit, een plan, wat je niet tot uitvoer kon brengen. Zijn het gedachten van verdriet misschien? Of gedachten van rouw, omdat een geliefde ontvallen is. Zijn het misschien gedachten van onvervulde hoop? Je hoopte al zo lang dat iets zou veranderen. Maar je gedachtenleven is vervuld met twijfel. Met onvervulde hoop. Misschien zelfs wel gedachten van twijfel aan God. God, bent u er nog wel? God, ziet u mij nog wel? God, denkt u nog wel aan mij? Misschien zijn het kwade gedachten die u bezighouden. Omdat iemand die u iets aangedaan heeft bijvoorbeeld. En dat uw hart, dat uw gedachten vol zijn met rancune gevoelens. Dat u zegt van ik wil mijn recht daarin halen. Ik zal dat recht zetten. Dat moet veranderen. En zo te meer dat je eraan denkt, zo te kwader word je. En zo te meer kwade gedachten komen er naar boven. Zijn het misschien onreine gedachten? Onreine gedachten. Of zijn er misschien gedachten van woede? Of misschien wel gedachten van zelfveroordeling? Of zelfvernedering? Of zelfmedelijden? Van wanhoop? Of gedachten die vol zijn van zorg? Nu, broeders en zusters, in deze psalm van Asaf. Asaf die de leider was, een hoofd was bij de Levieten en verantwoordelijk was voor de zang en voor de muziek in de tempel, bij de eredienst. Er staat in de Bijbel geschreven dat hij leiding gaf, onder andere aan het roemen, het loven en het prijzen van de Heere voor de ark. Voor het aangezicht van God. Dat was zijn taak. Een geweldige taak, zou je kunnen zeggen, in de gemeente. Om voor te gaan in het loven en prijzen van de Heere. Maar als je deze psalm leest, dan zeg je van nu, wat is daarvan overgebleven? Waar zijn de gedachten van Asaf mee vervuld? Zijn die vervuld met het loven, prijzen en roemen van de Heere? Nu, dat lijkt ver weg te zijn. Althans, het eerste deel van de psalm. Asaf die beschrijft zijn gedachten. En we zien dan ook een gelovige man, en daar wil ik een streep onder zetten, het gaat hier om een gelovige man. Niet zomaar iemand, nee, een gelovige. Iemand die de Heere lief heeft, die de Heere kent en die door de Heere gekend is. Een gelovige man waarvan we opmerken dat het een denker is. Het is een denker. Het is een bedenker. Hij denkt niet alleen over de dingen na, blijkt, maar hij bedenkt ook dingen. En het is ook iemand die dingen overdenkt. En niet zomaar vluchtig door het leven gaat, maar de dingen die gebeuren, die hij meemaakt, waar hij mee te maken krijgt, dat hij die dingen ook overdenkt. Zijn belevenissen overdenkt. Enzovoort, enzovoort. Het blijkt dat Asaf ook een piekeraar is. Als we naar vers 7 kijken, dan zien we dat daar iemand is die peinst. Die dingen ja, in de nacht overdenkt. En zijn geest vorst na. Hij piekert over dingen. Het is ook een peinzer. En ook iemand, dan wanneer hij ergens over peinst, dat hij zich dan ook beklaagt. Zichzelf beklaagt. Het is iemand die navorst. Iemand die zich probeert ergens uit te denken. Hij zit, zo lijkt het wel, diep in de put. En hij probeert op allerlei manieren om zich uit die put eruit te denken. Mogelijkheden te bedenken om daarvan verlost te kunnen worden. Om bevrijd te kunnen worden. Om verder te kunnen gaan. Om zijn taak waarschijnlijk in de tempel gewoon weer op te kunnen pakken. En elke morgen bij het morgenoffer en bij het avondoffer daar dat levietenkoor leiding te geven. En de cymbaal te bespelen. En de Heere te loven, te prijzen en te roemen. We zien een gelovige man. Een gelovige die vertroosting zoekt in het denken aan de dagen van toen alles nog van een leien dakje leek te gaan. In vers 6 zegt hij, ik overdenk de dagen van vroeger, aan de jaren die voorbij gingen. En dan citeer ik uit het boek. Hij denkt aan de dagen van weleer, aan de dagen van vroeger, aan de jaren die voorbij gingen. We zien een gelovige man die zich met zichzelf bezighoudt op dat moment. Die probeert de problemen te baas te worden. Maar het blijkt dat voor deze gelovige man, voor Asaf, het niet helpt. Het bewerkt alleen maar meer twijfel aan Gods goedheid en genade. We zien een gelovige, broeders en zusters, die tot God roept in zijn nood. Die het letterlijk, zoals het er staat, uitschreeuwt. En dat is positief. Dat iemand in de nood van zijn leven, als hij in de put verkeert en het donker is om hem heen en zijn gedachten, ja, van alles door elkaar lijkt te gaan als een kluwe wol die in de knoop zit, dat hij met zijn gedachten vanuit die problemen uiteindelijk na proberen van om zichzelf eruit te werken, roept tot God. En letterlijk, zei ik het al, staat er dat hij schreeuwde tot God. Help! Heere God, help! En nogmaals, dat is positief. Het is een man die eerlijk uitspreekt hoe hij erover denkt. Wij zijn blij met mensen die tegen ons zeggen en ons eerlijk benaderen. Als we met elkaar spreken en dan zeg je van nou, dat is een man die zegt zoals hij erover denkt. Je weet wat je aan hem hebt. Nu, ik denk dat de Heere God daar ook blij mee is. Ook al moet Asaf iets leren, hij spreekt in ieder geval letterlijk uit wat hij denkt. En dat vertelt hij aan God, hij roept tot God, hij keert zich tot God. Het blijkt ook dat deze gelovige man medelijden, enorm veel medelijden met zichzelf heeft. En dat is misschien wel een beetje een harde boodschap. We zien bijvoorbeeld tot vers 1 tot en met 11, wordt maar liefst 20 keer het persoonlijke voornaamwoord gebruikt, waar Asaf het over zichzelf heeft. Hij gebruikt daar de woorden ik, mij en mijn. Wel 20 keer. Terwijl eigenlijk de naam van God, of als hij over God spreekt, maar 7 keer voorkomt. Dat is nogal wat. Dat geeft ook aan hoe hij met zichzelf bezig is. We zien een man, hoe meer hij over God nadenkt, des te neerslachtiger wordt hij. Nou, dat is ook vreemd. Want wij zouden toch zeggen dat als je over God denkt, als je over God nadenkt, als je met hem bezig bent, als je gedachten naar hem uitgaat, dan moet dat toch iets positiefs uitwerken. Nu, als hij over God nadenkt en dan blijkt dat hij niet altijd een duidelijk en goed beeld heeft van wie God is, dat hij daarover nadenkt en alleen maar neerslachtiger wordt. Dat zien we met name in die eerste 4 versen. En de twijfel waardoor hij overvallen wordt, die komt dan ook uiteindelijk tot uiting in 5 vragen van ongeloof. En dat lezen we vanaf vers 8 tot en met vers 11. 5 vragen die hij daar stelt. En dat zijn hele belangrijke vragen. Dat zijn vragen die ons in het hart van Asaf laten kijken. Maar vragen die uiteindelijk ook een antwoord vragen, een antwoord gaan geven, een antwoord gaan opleveren, waar ook wij onze winst mee kunnen doen. Het zijn ook 5 vragen waarin u misschien zichzelf wel herkent. Het zijn 5 vragen die vol zitten met twijfel. 5 vragen die onderbouwd zijn met ongeloof. De eerste vraag in vers 8. Zal de Heere dan voor altoos verstoten en niet meer goedgunstig zijn? Voor Asaf was er maar één gedachte. Zal de Heere dan mij altijd afwijzen? Zou hij mij verstoten? Zal dat dan voorgoed zo zijn dat ik niet meer bij hem hoef aan te komen? Dat ik niet meer bij hem kan aankloppen? Want hij ervaart eenvoudigweg niets van God. Je zou kunnen zeggen, het gevoel is compleet weg. Zal de Heere mij voor altijd afwijzen? De tweede vraag, vers 9. Zal hij, zo heb ik het dan verwoord, zal hij ermee ophouden om mij lief te hebben? Neemt zijn goede tierenheid voor immer een einde? En dat woord goede tierenheid is een bijzonder woord. Dat heeft te maken met de uiten van de liefde van de Heere, van de genade van de Heere, van de vriendelijkheid van de Heere, van de liefelijkheid van de Heere, wat hij allemaal over zijn kinderen, over gelovigen wil geven. En Asaf die stelt de vraag, houdt God ermee op om mij lief te hebben? Dan de derde vraag, verbreekt God zijn beloften? Is God niet meer trouw? Kan ik God nog wel vertrouwen? Kan ik God nog nemen op zijn woord? In dat wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft aan Israël, aan mijn voorvaderen, zo denkt Asaf. En als hij dan het volk vergeet, zal hij dan ook mij vergeten? Zal hij dan die beloften die ook voor mij gelden, zal hij die nog wel gestand doen? Zal hij die nog wel vervullen? Kan ik nog iets verwachten van de Heere? Is hij werkelijk trouw? En dan vraag 4, vers 10. Vergeet God genadig te zijn. Nu, dat is nogal wat hij daar eigenlijk durft te zeggen. Asaf, die komt daarna eigenlijk met de ongepaste gedachte bij hem, die bij hem opkomt, dat God misschien vergeten is om genadig te zijn. Dat God überhaupt iets zou kunnen vergeten. Dat God het allemaal niet meer zo op een rijtje heeft. Dat God iemand is die zomaar mij vergeet. Zoals wij wel eens iemand kunnen vergeten. Zoals wij wel eens onze kinderen even een moment zomaar kunnen vergeten. Nou, enzovoort, enzovoort. Er zijn voorbeelden genoeg waarin we allemaal moeten zeggen en erkennen dat we wel eens iets vergeten. Maar Asaf durft hier te zeggen, zal God vergeten om genadig te zijn? Hij vergeet mij. En dat klopt helemaal niet met het woord. Want Asaf heeft ook kunnen of moeten weten dat Deuteronomium 4 vers 31 zegt, want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u nog verderven en hij zal u niet vergeten. Het verbond met uw vaderen dat hij u onder ede bevestigd heeft. God vergeet niets. God kan niets vergeten. God weet alles. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En dan de vijfde vraag. Sluit Gods torende stroom van zijn barmhartigheid geheel af? Sluit hij zijn barmhartigheid in toren toe? Stopt die stroom van barmhartigheid ook over mijn leven? En weet u wat dan eigenlijk ook wel een beetje schokkend is? Is dat Asaf besluit om een samenvattend antwoord zelf te geven. Hij geeft eigenlijk zelf een antwoord op die vijf vragen die hij daar gesteld heeft in zijn worsteling. Datgene wat hem in zijn gedachtenleven bezighoudt. In vers 11, daar staat, en daar komt hij tot de conclusie, daarom zeg ik, dit krenkt mij, Asaf die voelt zich gekrenkt, Asaf die voelt zich tekort gedaan worden. En dan zegt hij dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Hij zegt gewoon, God, u verandert. U verandert gewoon. U bent onbetrouwbaar. Dat is wat er uiteindelijk uitkomt. Al mijn verdriet, Heere God, kan ik herleiden naar het feit dat uw houding ten opzichte van mij veranderd is. Dat is eigenlijk wat Asaf zegt. En dit zijn eigenlijk echter Asafs gedachten, die hem alleen maar verder laten wegzakken in de put van moedeloosheid. Misschien is hier iemand vanmorgen die zegt, ik herken dat. Ik herken deze eerste 11 versen. Ik herken zulke situaties. Ik herken dat mijn gedachten, ja, eigenlijk wel een beetje lijken op de gedachten die Asaf heeft over de situatie waar ik zit, waar ik in zit, en over de gedachten die ik heb over God. En dan zeg je misschien vanmorgen, nou, daar komt zomaar geen verandering in. Want u moet eens weten wat ik meegemaakt heb. U moet eens weten hoe diep de put is, hoe lang ik al in de put zit. U moet eens weten hoe lang ik al roep tot God. En dat hij niet hoort. Nee, volgens mij is God ook veranderd. En misschien voor een ander niet, maar voor mij wel. Want in mijn situatie, daar komt geen verandering in. Misschien heb je het ook wel tegen God gezegd. Heere God, dit krenkt mij. Ik ben boos op u. Omdat u zo en zo doet. En eigenlijk moet ik zeggen dat u niets doet. Dat kan. Dat kan dat iemand dat zegt. Er zijn voorbeelden te over in de Bijbel dat mensen die zo in wanhoop waren, waaronder Asaf, maar ook denken we aan Job. Of denken we aan Jeremia. Denken we aan Elia. Die door de omstandigheden, de druk en de moeite van het leven, de gebeurtenissen die hen overkwamen, dat ze eigenlijk, ja, wensten maar niet langer meer te willen leven. En dat ze ook nog God ter verantwoording durfden te roepen toen ze in die nood verkeerden. Heel begrijpelijk. En bij al die situaties zien we dat God niet vanuit een stuk boosheid reageert, maar dat God juist vanuit zijn barmhartigheid en vanuit zijn liefde en genade, dat hij als een vader zich ontfermt over zijn kinderen. En dat hij zichzelf voorstelt als die eeuwige woning. God is u een eeuwige woning en onder u zijn eeuwige armen. Zo lezen we in de Bijbel. En zo stelt God zich steeds voor, ook aan die mensen die in de Bijbel genoemd worden, die bij wijze van spreken geen zin meer hadden in het leven en niet meer tegen de problemen opgewassen bleken te zijn. En toch was God daar. Maar God die heeft ze nooit als zielige persoontjes behandeld, maar God die heeft ze benaderd. En dan met name om hun gedachten terug te brengen naar het woord. En dat woord, dat was dan ook de enige oplossing. En dat is precies wat we zien ook bij Asaf. Want deze psalm die valt in twee delen uit elkaar. Het ene deel dat lijkt nog niet op het andere deel, op het tweede deel. Want er blijkt iets plaats te vinden in het gedachtenleven van Asaf. Want ineens staat daar, ik zal de daden van de Heere gedenken. Hij komt tot een geweldig besluit. Terwijl hij nog steeds in de put zit, terwijl zijn gedachten nog steeds met hem op de loop gaan, komt hij tot een besluit. En daardoor gaat hij ontdekken dat God ook zijn gedachten heeft. Want de Bijbel die leert ons, broeders en zusters, en dat heeft natuurlijk in eerste instantie betrekking op het volk Israël, maar in Jeremia 29 vers 11, daar staat Want ik weet, zo spreekt de Heere, welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Om u te helpen dat u door kunt, dat u perspectief hebt. Gedachten van vrede. En ik heb me afgevraagd, wat zijn de gedachten van God van vrede? Wat zijn de oplossingen die God aandraagt als hij spreekt over vrede en niet over onheil of over heil, over redding, over heelmaking? Nou, dat kan niet anders dan dat hij denkt aan zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, waarin de oplossing ligt. En in zijn woord. Dat woord dat vertelt dat de Heer Jezus Christus voorgesteld wordt in de Efezebrief, dat hij onze vrede is. En dat door het bloed van Christus er vrede gemaakt kan worden. Dat de verzoening kan plaatsvinden tussen een mens en tussen God. En als er gesproken wordt over heil, gedachten van heil, dan is dat toch alles omvat in de Heer Jezus en hetgeen hij heeft gedaan en volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Redding, heelmaking. Dat zijn Gods gedachten. En wellicht dat Asaf daar ook dat geproefd heeft. Of daar in ieder geval tot die ontdekking is gekomen dat God andere gedachten heeft als dat hij dacht. En dat God vaak andere gedachten heeft als dat wij denken. Zoals wij denken dat hij over ons denkt. Broeders en zusters, hij stopt met navelstaren. En hij richt zijn blik naar de hemel. Hij maakt een besluit. Vers 12 en 13. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds. Van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. Dat is wat hij wil. Dat besluit hij. Hij stopt om tegen en over God te spreken. Maar hij besluit om zichzelf op een lager plan te zetten. Om zijn ik maar eens even te vergeten. En zijn gedachten en zijn hele zijn te richten op wie God is. En als hij daarmee begint, dan zie je dat hij greep voor greep als het ware uit die put getrokken wordt. Dat hij omhoog komt, dat hij er bovenuit getild wordt. Door het besluit verdiepte zich in de tussenkomst van God voor zijn volk toen zij in grote moeilijkheden verkeerden. Toen het volk Israël in slavernij in Egypte was. Toen het volk verdrukt werd. Toen het volk schreeuwde en God het hoorde. Exodus 3. En dan staat er, en God had bemoeienis met hen. En God leidde hen uit. Hij riep Mozes. En hij leidde hen uit en hij bracht ze voor de zee. Voor die Schelfzee. En achter hen de Egyptenaren. Ze dachten, nu is het weer afgelopen. Ze raakten weer in de put. Maar God baande een weg door de zee. Daar is waar Asaf aan gaat denken. Daardoor wordt de aandacht van hem verlegd van het ik naar hem. Naar God. Naar God die trouw is, gaat het van het ik naar het hem. Daardoor komt er erkenning van wie God eigenlijk is. Deze psalm laat het ons zo geweldig zien. Wie God is en hoe groot God is. Lees vers 14. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God groot als God? Ziet u wat er gebeurt met zijn gedachten? Er komt erkenning van Gods werken, vers 13. Er is erkenning van Gods daden, vers 12. Er is erkenning van zijn wonderen en van zijn wegen, die veel hoger blijken te zijn dan zijn wegen. En zijn gedachten veel hoger blijken te zijn dan de Asafs gedachten. Er komt erkenning van Gods macht, vers 15 en 16. Er is erkenning van Gods kracht, vers 17 tot en met vers 19. Er is erkenning van Gods redding. Vers 20. Uw weg was in de zee. God baande een pad door de zee, zodat Israël over het droge kon gaan. Er komt erkenning in Asafs gedachten van Gods zorg. Vers 21. En van Gods leiding. Vers 21. Gods zorg en leiding, zoals God het volk heeft geleid, als een herder zijn kudde. Zo ziet hij God. Geweldig is wat daar gebeurt. Dit alles getuigt en bewijst zijn aanwezigheid. De herinnering aan God en zijn daden versterkt het geloof van Asaf voor de dag van morgen. Hij heeft perspectief. Hij kan verder. Asaf kon weer zingen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar dat onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Ook het heden met zijn moeite en zorgen. Vader, wat u doet is goed. Broeders en zusters, niets kan God tegenhouden. Niet de macht van Egypte of de duisternis. Niet de zee. Zelfs de volkerenzee niet. Waar de zee ook een beeld van is in de Bijbel. Zelfs de machthebbers niet van deze wereld kunnen God niet tegenhouden. Of verandering brengen in zijn plannen. Hij is God. Geen obstakel is voor God te groot, broeders en zusters. Geen probleem, geen muur is te hoog voor God. Voor ons wel, maar voor God niet. Geen put is te diep. Geen golf te hoog. Geen storm te zwaar of te hevig. Zelfs geen zonde is te groot voor God. Zelfs geen lijden is te zwaar voor hem, zijn zoon, de Heer Jezus. Geen zonde is voor God te groot om te vergeven, om weg te doen, om een nieuw begin te maken. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt is. En de Heer Jezus Christus het kruis, het lijden op zich genomen heeft. En de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf heeft aangenomen. En aan de mensen, aan u en mij gelijk geworden is. En God heeft hem verhoogd. De Heer Jezus is door de diepste put gegaan. De Heer Jezus is door het diepste lijden gegaan. De Heer Jezus is door het grootste probleem gegaan. De Heer Jezus heeft het grootste obstakel genomen. Hij heeft overwonnen. En daarmee kunnen we God roemen, loven, prijzen. En zeg, Heere God, u bent de God van Asaf, maar u bent ook mijn God, diezelfde God. Die zich zo heeft geopenbaard en zo ontfermd heeft in de Heer Jezus. En ik mag weten dat wat mij in mijn leven ook overkomt, hoe zwaar het ook is, hoe moeilijk het ook is om op te zien tegen de dag van morgen, ik mag weten dat u er bent. Als ik ga denken aan uw grote daden, en dan is de grootste daad, broeders en zusters, niet een wonder van genezing of weet ik wat. Dan is de grootste daad die God gesteld heeft, is dat hij zelf naar deze aarde is gekomen. En de grootste daad, het grootste werk was dat hij wilde gaan naar het kruishout van Golgotha. En daar voor ons tot zonde werd gemaakt. Opdat wij zouden worden, zoals het in een gebed verwoord werd vanmorgen, gerechtigheid Gods in hem. Dat God ons ziet als zijn kinderen. als verloste, als geheiligde, als gereinigde, als gewassen kinderen Gods, die uiteindelijk thuis zullen komen bij Hem, in het vaderhuis met de vele woningen. Dan zal blijken dat God die gezegd heeft, niet alleen tegen Israël, maar ook persoonlijk naar u en naar mij, dat Hij ons een eeuwige woning is. En een woning heb je nodig. Een woning, daar kun je schuilen, daar heb je warmte. Daar ben je veilig. Daar ben je in het licht. Daar ervaar je gemeenschap. Zo wil God voor u en voor mij zijn, broeders en zusters. De Heere God, die heeft de zee, de rode zee, doorkliefd. Zou Hij uw, zou Hij mijn probleem niet kunnen doorklieven? Zou het voor Hem te groot zijn, broeders en zusters? Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. We moeten het niet zoeken hier op aarde. Hier vinden we de oplossing niet. We moeten het niet zoeken in de duisternis. Er wordt heel veel aangeboden. We moeten zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Ons oog richten op de Heere Jezus Christus. De geliefde Zoon van God zoekt de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want uw leven, broeders en zusters, uw leven met alle moeite, zorgen, problemen, wat dan ook, uw leven is verborgen met Christus in God. En dat kan nooit veranderen. Dat kan nooit meer veranderen. Broeders en zusters, dan is de tijd dat wij hier leven op aarde, waarvan de Bijbel zegt dat wij zuchten in ons lichaam, in onze aardse tent. Dat leven, dat betekent, ja, dan doen we het nog wel eens, hè, dat we zeggen, wat een dag. Hoe moet ik dat probleem mannen? En zo hebben wij te maken, letterlijk en figuurlijk, met zullen. Maar als wij weten dat onze aardse tent afgebroken wordt, weten wij tegelijkertijd dat wij een gebouw bij God hebben. Een eeuwig huis. En dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Daarom staat er dat ons leven is verborgen met Christus, in God. Wij zijn in God. Hij is onze woning. Heb u graag willen bemoedigen, en ook mijzelf, met deze prachtige psalm. En ik hoop dat God dit ook mag uitwerken in uw en mijn leven. Dat u zegt van nou, dat wil ik ook. Ik wil het voorbeeld van Asaf volgen. En ik wil niet ongelovig zijn, maar ik wil zeggen, Heere God, ik vertrouw op u alleen. Want ik ben veilig geborgen in u. En u maakt uw woord waar. Amen.